Hoe verandert duurzaam ondernemen de risico's van bedrijven en organisaties? Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
Hoi luisteraar, welkom bij Ecosofie. En voor deze uitzending doen we het even helemaal anders dan normaal. Voor aflevering 101 ga ik, Nikki Trip, Marnix, de host die jullie natuurlijk kennen van deze podcast, die ga ik interviewen. Want Marnix en ik kennen elkaar al een tijdje uit de duurzaamheidswereld of de groene bubbel. En ik zag op een gegeven moment dat je op aflevering 90 zat volgens mij. En toen dacht ik, ik ga eens even kijken of jij al plannen hebt voor een special voor die 100ste aflevering. Dat had je al, daar heb je een hele toffe gast geregeld, Rob Jette. En toen zag ik je dichterbij de 100 komen. Toen dacht ik ineens, ja, moeten we niet dan een special doen voor aflevering 101, waar je zelf wordt geïnterviewd? En dat mocht ik doen. Dus daar heb ik heel zin in. En dat gaan we nu dus doen.
Ja, het ging als een trein ineens. Hè? Dus ik zat toen op wekelijks uitzenden. Gelukkig heb ik iets meer ruimte ertussen gelaten richting 100.
Ja, en nu kunnen we dit doen. Dus dat is heel erg leuk. Want Marnix, misschien om even te beginnen. Allereerst, hoe kom je op dit idee?
Ja, dat heeft een wat langere geschiedenis. Want ik vond het ook heel erg spannend om een podcast te starten.
Ja.
Maar eigenlijk, ik heb een studie gedaan fiscaal recht uiteindelijk. Ik ben halverwege veranderd omdat ik slechtziend werd op mijn 20ste. Van accountancy naar fiscaal recht. Ik werk volledig auditief, dus dat was een stuk beter te doen. Maar wel allebei financiële studies. En ik was heel erg gericht op lekker carrière maken, geld verdienen. Carrière maken wil ik op zich nog steeds wel, maar wel om de maatschappij te verbeteren.
En lijkt me mooi.
Tijdens een van mijn stages kwam ik erachter dat winstmaximalisatie toch niet echt bevredigend was. En ik begon steeds meer te lezen over wat er allemaal speelde in de wereld. En tegelijkertijd op zoek naar persoonlijke ontwikkeling. Toen ben ik een podcast tegengekomen. Dat heet De Eindbazen, waar jongens Michel en Wichert twee uur lang met mensen in gesprek gingen.
Ja.
Dat vond ik heel fascinerend. Dat was echt een hele wereld die voor me openging. En tegelijkertijd, ja, dat was in 2016, 17 ongeveer.
Lang geleden.
Ja, dat ik het fenomeen podcast ontdekte. En dat vooral de rest van de wereld het ook nog helemaal niet ontdekt had. Toen ben ik daar gaan werken als vrijwilliger. Toen moest ik iedereen uitleggen wat een podcast was.
Ja, dat hoeft nu niet meer, hè? Gelukkig.
Maar toen heb ik wel heel veel leuke mensen daar ook naar binnen kunnen trekken. En dat vond ik wel heel leuk werk. En anderhalf jaar later dacht ik, mijn fascinatie voor de maatschappij was alleen maar gegroeid. Volgens mij kan ik ook zelf twee microfoons kopen en mensen benaderen en een interviewprogramma beginnen.
Ja.
En vanwaar de naam Ecosofie.
Mm-hmm.
Die dropte Henk Oosterling een keer, want die had ik zelf ook bij Eindbazen naar binnen gebracht. Want ik zat daar natuurlijk achter de knoppen, dus ik kon ook wel een beetje sturen welke gasten daar zaten.
Mm-hmm.
En ik op een gegeven moment dacht ik die winstmaximalisatie, daar moeten we vanaf. Toen dacht ik een tijdje van, moet ik dan bij de overheid gaan werken om maatschappelijke waarde te creëren?
Had ook gekund.
Had zeker gekund. Maar toen kwam ik de documentaire Rendement van Geluk tegen, waarin Kees Klomp, ook de gast geweest in Ecosofie, een hoofdrol had. Mm-hmm. Dus dat was ergens, ik denk eind 2016, najaar 2016. Toen zag ik allerlei bedrijven die hun bedrijfsmodel gebruikten om de wereld te verbeteren. Dat vond ik heel fascinerend. Social enterprises, daar ben ik ook op afgestudeerd uiteindelijk. Hoe je belasting heft bij bedrijven die ondernemen tussen privaat en publiek in. En ja, dat was leuk. Maar ik dacht ook, met social enterprise alleen gaan we de wereld niet redden. We hebben ook activisten nodig, we hebben de politiek nodig, we hebben het grote bedrijfsleven nodig. Feike Siebesma en Paul Polman waren toen natuurlijk ook al heel erg bezig met Unilever en DSM.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk hebben we een soort cocktail nodig van allerlei zaken. En toen kwam Henk met die term ecosofie. En toen dacht ik, dit is wel wat een mooie overkoepelende term die zaken als economie, ecologie en filosofie bij elkaar brengen.
Yeah.
En eigenlijk in die hele reeks vanaf eind 2018 toen ik dat eerste interview deed, ben ik dat begrip ook steeds meer in gaan vullen voor mezelf. Maar dat is altijd wel een term die mij heel erg getriggerd heeft.
Ja, heel mooi, zeker. Ja, want je begon dus in 2018. En ik ben ook wel benieuwd, want niet letterlijk, maar waar stond je toen, zeg maar? Dus waar qua gedachten over dit onderwerp, hoe begon je aan deze reis?
Nou, eigenlijk twee dingen. Dat was enerzijds dat ik afgestudeerd was in de zomer van 2018.
Mm-hmm.
Ik werkte dus bij een andere podcast, maar ik was dus eigenlijk al wel verder. Toen ben ik gestopt bij Eindbazen en toen zat al heel erg dat idee van mijn eigen podcast in mijn hoofd. Mm-hmm. Maar ik durfde dat niet echt te doen. Ik zat ook in een ondernemersgroepje waarbij ja, mensen toen toch met wat leuke vragen mij zover hebben gekregen om dat wel te gaan doen. Eerst een mail gestuurd. Toen had ik op een gegeven moment een probleem, want ik heb Henk Oosterling natuurlijk ook uitgenodigd voor de eerste aflevering over Ecosofie. Mm-hmm. Want ik had nog helemaal geen microfoons, dus ik naar een geluidszaak. En dat is best ingewikkeld nog om iets goed op te nemen als je zelf die computer niet kan zien. Dus dat moest even allemaal goed geregeld worden.
Nou, kan je vertellen, zelfs als je computer kan zien, vind ik het nog ingewikkeld, maar ja, dan helemaal.
Neemt ook meerdere podcasts op natuurlijk. Ja, maar dat was wel heel erg leuk, want... toen heb ik gewoon gezorgd van ik wil een minimaal niveau van kwaliteit, maar ook het hoeft allemaal niet het beste te zijn. Dus ik voor €300 heb ik mijn eerste podcast setje gekocht. Want ik wist ook niet waar dat interview heen ging leiden. Ik had wel heel erg het gevoel dat het echt iets voor mij was.
Ja.
Nou, we zitten nu hier, dus ik denk dat
nou,
dat ook
bleek wel
goed gevoel,
iets voor jou te zijn ongeveer.
Gevoel te zijn. Maar dat was het wel. Vooral iemand die echt heel veel vragen had van we hebben de Sustainable Development Goals Parijsakkoord. We zien uitdagingen op ons afkomen, zowel op het gebied van ongelijkheid, want ik zat natuurlijk zelf in die fiscale wereld waarin op dat moment heel veel over belastingontwijking speelde. En ik dacht van hoe kan het nou zo zijn dat wij onze arbeidstijd, dus laatst hoorde ik dat ook weer, een carrière duurt 80.000 uur, dat we die niet maximaal benutten om de uitdagingen van deze wereld op te lossen, maar dat we eigenlijk met die carrières misschien de uitdagingen alleen maar vergroten. En dat vond ik een heel fascinerend vraagstuk.
Ja.
Dat is ook waarom ik veel meer ook met zaken als economie bezig ben. Dat ik denk van, hoe kunnen we dat nou oplossen? En dat was eigenlijk een beetje wat mij fascineerde. En dat is waar die rit toen begon. Dat begon met middagje ecofilosoferen van, ik geloof, 80 minuten bij Henk Oosterling.
Ja, heel tof. Ja, het was ook heel leuk om de eerste aflevering te luisteren, vond ik. En nou, je zei al, hè, je had een podcastsetje gekocht en beginnen maar. Maar... volgens mij zijn er wel een paar andere dingen die we ook wel kunnen noemen. Van toen Ecosofie begon, kan ik wel stellen, is dat je geen sponsor ook.
Nee, ik had helemaal niks.
Nee.
Ik dacht, ik ga gewoon beginnen. Dat is een van de strategieën die je kan doen. Je kan, volgens mij is dat ook redelijk lean, zoals dat zo heet of zo. Maar in ieder geval, je kunt of iets creëren waarvan je zo overtuigd bent dat het wat wordt. Dat je gewoon gelijk investeert in allerlei goede dingen, zoals een tune, sponsoring zoekt. Heeft Remco de Boer bijvoorbeeld gedaan met Studio Energie.
Mm-hmm.
Maar ik was 4,25 toen ik startte met dit soort, ik denk 25. Toen ik startte en ja, ik dacht ik moet gewoon beginnen.
Ja, eerst beginnen en dan zie je
ja,
het wel.
Ik had mijn eerste baantje, ik verdiende niet de hoofdprijs, ik werkte 4 dagen. Dus dat salaris ging ook nog 20% vanaf.
Ja.
Ik dacht gewoon beginnen en dan komt alles, ja, dan ga ik het later wel beter editen. En uiteindelijk heb ik het nu gewoon zo gelaten zoals het is. Dat is ook wel charmant, vind ik.
Ja.
Maar ik dacht, ik ga gewoon starten en dan zien we wel waar het loopt. En uiteindelijk is het heel mooi organisch gegroeid naar steeds grotere dingen met betere tunes en noem het allemaal maar op. En ja, nu inmiddels zelfs sponsors.
Ja, precies. Dat is echt wel heel, heel tof om te zien, vind ik, hoe je dat gegroeid is. Ja, en die jingles wil ik het ook heel even over hebben. Want eerst had je niet echt een jingle, begon je gewoon zo, de aflevering.
Nee, niet echt. Echt niet. Er zat gewoon helemaal niks. Het was gewoon altijd de intro, heel kaal. Gewoon, en de vaste luisteraar die dat geluisterd heeft, die heeft die ontwikkeling ook helemaal meegekregen.
Ja, dat is wel grappig. Want we moeten het ook heel even hebben over waarom jouw pianoleraar überhaupt belangrijk is geweest voor deze podcast. Want hoe is dat gegaan?
Nou ja, op een gegeven moment zat ik dus nog steeds op heel low-cost dingen doen. Ik had een pianoleraar, ik speel piano. En ja, Willem het Hart, goede muzikant overigens, kun je ook gewoon op Spotify vinden. Die zat ik tijdens een van die pianolessen een beetje mee te worstelen van hoe kunnen we nou gewoon op een mooie manier een tune maken. Dus toen heb ik dat zelf dus ingespeeld. Hij heeft er uiteindelijk wat bewerking overheen gedaan. En ik heb achter een kastdeur, terwijl hij het aan het spelen was, heb ik met een microfoon... veel te snel overigens, heel veel mensen vroegen zich af, ben jij dit wel? Maar heel snel ingesproken wat ik wilde hebben om in ieder geval iets te hebben om mee te starten. Als ik het nu terugluister, denk ik echt, oh mijn god, het is echt veel beter nu. Dit klinkt veel professioneler, maar het was al een hele stap vooruit ten opzichte van helemaal niks. Dus ja, kunnen we hem even inzetten, denk ik. Hè?
Ja.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Ecosofie podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app.
Nou, dat was inderdaad dus je eerste jingle. Nou, een beetje huis, tuin en keuken jingle, maar wel shout-out natuurlijk naar je pianoleraar. En nu heb je zelfs nog een iets meer profi, nou iets meer, gewoon echt een professionele jingle. En hoe ben je daar aangekomen?
Ja, dus die eerste had ik eigenlijk gewoon zelf geproduceerd met een iets mooiere, met wat hulp van mijn pianoleraar die het allemaal goed in elkaar heeft gedraaid en er wat mooiere muziek van heeft gemaakt. Dat was begin 2020 als ik het net goed heb opgezocht.
Ja.
En eind 2020 kwam ik een podcast tegen die... Ja, waar heel veel jingles in zaten. Die podcast loopt overigens inmiddels niet meer. Maar toen kwam ik Roel Sloopman tegen van Podcast Creators. En daar heb ik nog steeds heel goed contact mee. En die maakt heel vaak muziek voor ook andere podcasts die ik maak. Mm-hmm. Hij heeft ook de twee sponsor messages voor Renewy en New Foresight gemaakt. En hij heeft dat helemaal voor mij gecomponeerd. En dat was wel heel gaaf. Hij zag ook het project waar ik mee bezig was. En toen heeft hij met best wel fixe korting gewoon gezegd... joh, ik ga iets moois voor je maken. En dat was wel heel erg leuk, want ik hoor het nu nog steeds terug. En dit is dus een tune die nu dan 2 jaar loopt. Ja, ja ruim 2 jaar.
Ja.
En ja, het is gewoon echt heel goed, denk ik, om gewoon een beetje een professionele uitstraling te hebben. En gewoon iets wat dus, ja, ik ga dit niet zomaar meer veranderen.
Nee, zeker. Dus ook shout-out naar Roel, dank voor de hulp. En dat soort hulp heb je denk ik ook nodig in het begin. Iemand die je gewoon even een zetje geeft. En nu... ben je gewoon 100 afleveringen verder. Nou, ik vind dat niet normaal. En ik dacht, laten we daar eens even doorheen gaan... door die 100 afleveringen, dus van 2018 tot nu. En eigenlijk kwam een beetje uit hoe we het bespraken... van dat het eigenlijk een soort van schooljaren een beetje zijn... qua hoe, ja, hoe we er doorheen het beste kunnen kijken. Zoals we dan beginnen bij een beetje zomer 2018 tot zomer 2019. Dat was het startjaar. Hoe was dat startjaar?
Nou, dat startjaar was eigenlijk wel heel erg leuk. Want ik had toen eigenlijk een beetje een schop onder mijn kont nodig. En ik weet dat ik in een ondernemersgroepje met Leroy Naarden zat... die ook veel mensen coacht en die zei op een gegeven moment... wat moet je nou doen om te starten? Dus ik zei, ja, dan moet ik gewoon die mail sturen naar Henk Oosterling. Hij zei, ja, dan doe je dat toch? En we kwamen iedere 6 weken bij elkaar. Dus de keer dat we daarna bij elkaar waren, moest die mail eruit. Nou, Henk is filosoof, woont hier ook in Rotterdam. Heel interessante filosoof ook, want hij doet heel veel met praktische zaken ook. Heel boeiend hoe hij bezig is. Maar ja, dat heb ik toen gedaan. Heel zenuwachtig. En natuurlijk een mail getikt. Van, is dat dan wel goed? Ja, en toen had ik hem gestuurd. En toen ging ik denk even een kopje koffie halen of zo. En toen keek ik in mijn mail. En toen stond daar, laten we maar eens praten.
Lekker zeg.
Ja, en Henk was nog niet gelijk. Die wist niet dat we, volgens mij niet gelijk dat we dat interview ook gingen doen. Maar toen had ik dus, uiteindelijk heb ik hem gesproken aan de telefoon. En ja, bedacht om het interview te gaan doen. November 2018 denk ik dus. En toen zat ik dus met dat probleem om die microfoons te gaan kopen. Nou, dat is dus allemaal goed gekomen uiteindelijk.
Gelukkig.
En toen konden we starten. En in het begin hele leuke gasten gehad, die je dan ook een beetje op goed geluk of een link ermee moet hebben.
Ja.
Zo kwam Nienke Meijer, de voorzitter van de Fontes. Ik heb Bram Mellink, een historicus, gewoon uit het niets ook gemaild. Ik heb nog steeds goed contact mee ook. En een andere naam die heel interessant was, die ook al naar boven kwam, die heb ik al 60 interviewd, staat als 5 online, was Fijk Siebesma.
Ja.
En die kende ik, of ja, daar had ik een link mee via. En toen ben ik naar een lezing van hem gegaan. En
toen heb je hem als een groupie daar opgewacht en
achteraf aangesproken. En toen zei ik van, nou ja, ik ben hier niet meer bezig. Wil je meedoen? En toen stond het nog niet eens online. Toen zei hij, ja, dat is goed, laat dat doen. Dus toen hebben we dat gepland. En ja, dat was wel de eerste echt... Ik heb veel interessante mensen mogen spreken, maar dat was wel de eerste echt grote naam. Hij was toen gewoon nog CEO bij DSM.
Ja, precies. Ja, dus dat eerste jaar, dat ben je er gewoon echt voor gegaan om gewoon te onderzoeken. Hoe werkt dit nou? Hoe kom je aan gasten? Je had nog niet echt een naam verder, ook met je podcast niet, maar je bent gewoon mensen gaan uitnodigen. Nou, op zich is de inhoud is al supergoed, maar het was al een beetje een schattig begin van een startende podcastmaker. Hoe werkt dit allemaal?
Ja, en ik durfde het ook niet. Ik wist wel dat ik het online ging zetten, maar ik durfde het ook eigenlijk nog niet zo snel online te zetten. Dat heb ik ook heel lang uitgesteld.
Nou.
Dus het stond pas sinds april 2019 stond het online.
Dan heb je best wel lang mee gewacht vandaag. Maar ja. Gelukkig heb je dat online gezet.
Nou ja, het werd natuurlijk steeds gênant. Ik had op een gegeven moment 4 of 5 interviews gedaan. En toen kon ik niet blijven zetten. Ja, binnenkort gaat het ook online verschijnen.
Dus, echt waar. Ja.
Het was ook wel omdat ik toen een nieuwe baan inrolde. Waarvan ik ook niet zo goed wist hoe ze erop zouden reageren. Maar dat was uiteindelijk allemaal gewoon prima natuurlijk.
Ja, zeker.
Dat was het eerste jaar. Ik zag net dat er 7 afleveringen in het eerste jaar geweest zijn. Dus voor die zomer.
Ja.
Dus ja, dat is nu wat ik in 1,5 maand maak.
Ja, sick. Ja, want dan gaan we over, denk ik, naar het volgende soort van schooljaar, omdat daar dan ook weer toevallig dingen in gebeurd zijn. Dat was 2019, 2020. Volgens mij maak je toen echt wel vaart. Toen ben je meer dan 7 afleveringen gaan maken.
Ja, ik zat toen wat langere tijd ook in mijn nieuwe baan, want ik heb dit er altijd naast gedaan. Ja. Dus 4 dagen werk en dan in die ene dag, ja, plus weekend, propte ik dit er eigenlijk bij.
En avonden en vroege ochtenden. En,
ja. Ja, dat was ik niet altijd verstandig. Maar goed, wel heel gefascineerd en heel intrinsiek gemotiveerd om dit allemaal te doen. Mm-hmm. En toen, ja, Feike Sybesma zei ik dus al, die zei achteraf, ik vind het tof wat je aan het doen bent. Moet ik je niet even aan wat interessante duurzame denkers linken?
Nou, dat is wat je wil.
Ja, dat was perfect. Want hij zei ook, ja, de kans als ik ze mail dat ze ja zeggen is groter. Dus hij heeft zijn netwerk toen, daar heb ik wat gebruik van mogen maken. En een paar interessante namen die er ook bij zaten waren Marjan Minnesma.
Ja, leuk.
Jan-Peter Balkenende, Femke Groothuis ook van Xtex. Heel ja. Interessant ook bezig. Nou, dus die zijn toen allemaal ook langs geweest. Maar ook met Adriaan de Groot-Ruiz heb ik meegesproken over de True Price Foundation, waar wij allebei ook nog vanuit netwerk 2100, wat daar natuurlijk ook weer aan gelieerd is, bezig zijn.
Ja.
Dus dat was eigenlijk wel een heel leuk jaar waarin het wat meer structuur kreeg, wat meer regelmaat en waarin ik ook echt veel interessante namen heb mogen spreken. En dat het eigenlijk vanuit die opstartfase naar een wat meer gestructureerde podcast ging. Met uiteindelijk denk ik ook daar ergens die tune wel erbij. Ja, ik denk halverwege het jaar begint 2020.
Ja, precies. Maar wat er ook helaas gebeurde in 2020, ook al voor de zomer. Ja, corona. Heeft dat je nog veel beïnvloed en de podcast?
Nou ja, dat was dus wel vervelend, want ik kwam toen goed op dreef. Ik weet nog, ik zat net nog even terug te kijken wie ik allemaal gesproken heb. Maar ook Remco de Boer toen gesproken en Frank Elderson, die natuurlijk in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank zit. Toen kwam ik goed op gang en toen brak dat corona uit. Ja, en dan zit je daar als podcastmaker.
Ja, jij balen.
Ja, ik heb Mark van Baal toen nog net, toen iedereen dacht, zal wel meevallen, geïnterviewd. Toen stond het weer stil. Daar zat ik natuurlijk niet op te wachten. Dus uiteindelijk maar online gegaan. Een van de meest fascinerende interviews die ik heb gedaan is met Thomas Rauw. Dat was de eerste online. Die heeft dat op een iPad gedaan via Skype. Dus dat was echt qua kwaliteit echt. Ik wilde een minimaal niveau van kwaliteit hebben. Nou, dat was daar zeker niet. De kwaliteit van het gesprek was echter wel heel goed. Daar heb ik echt meerdere ook goede reacties op terug gehad. En hoe hij met woordgebruik ook werkte. Dat was echt heel tof. Dus dan merk je ook wel dat, dat het wel iets was wat mij heel erg lag, denk ik.
Ja.
Maar dat was wel heel taai om dat weer te doen. En ja, op een gegeven moment zakte dat ook weer iets in. Dus toen ben ik ook weer wat fysieke interviews gaan doen. Maar dat was wel een heel bijzonder jaar waarin we hopen met duurzaamheid natuurlijk altijd dat er veel nog kan gebeuren op het gebied van gedragsverandering. En we hebben daar natuurlijk wel een heel interessant experiment gezien dat gedragsverandering ook heel snel kan gaan.
Ja, we hadden onderdeel van een heel groot experiment qua hoe snel kunnen we zorgen dat we dit weer wegkrijgen.
Ja, helaas is heel veel van die gedragsverandering natuurlijk ook weer teniet gedaan.
Ja.
Maar goed, we hebben wel gezien dat er heel veel kan in korte tijd.
Ja, zeker. Ja, dat was inderdaad 2019-2020. En dan gaan we denk ik naar 2020-2021. Want was jij genomineerd voor een of andere award gewoon ineens?
Ja, nou dat was helemaal gaaf. Want ik denk dat 2021 wel het jaar was dat dat echt wel ook op gang kwam. Dat was een hele mooie entree met inderdaad in oktober dat ik ineens genomineerd werd voor de Podcast Awards.
Ja.
En toen van de shortlist of de longlist op de shortlist kwam. En toen even campagne heb gevoerd om hem ook te winnen. Uiteindelijk derde geworden in de categorie zakelijk.
Ja, tof.
Maar wel heel leuk. En ook voor het eerst, daar hangt hier verderop nog aan de muur een artikel van het FD. Waar ik toen in verscheen. Ik ben bij Recht uit Rotterdam een uitzending geweest. Live op YouTube, waar heel veel mensen naar kijken. Dus dat was ook voor het eerst dat ik zelf wat meer in de media kwam.
Spannend.
En dat vond ik ook wel heel erg leuk om te doen. Dus, en het was ook het jaar waarin wat heel erg in het teken stond voor mij voor de verkiezingen.
Tweede Kamerverkiezingen.
Ja, want ik ben natuurlijk niet iemand die heel erg op de actualiteit zit. En ik heb dat toen ook aangepakt om een reeks te maken over precies wat ik altijd leuk vind, wat er dan achter zit.
Ja.
Dus ik heb alle directeuren van de wetenschappelijke instituten benaderd. En ik heb een serie gemaakt over wat nou de ideologieën zijn achter de politieke stromingen.
Ja.
En dat vind ik nog steeds wel een van de leukste reeksen die ik heb gemaakt.
Vond het ook erg leuk om te luisteren.
Oh, je hebt dat ook geluisterd?
Ja, die heb ik ook geluisterd.
En zeker bijvoorbeeld zo'n Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren, die daar echt een radicaal ander verhaal vertelt dan wat toch ook ergens bij mij nog het beeld was van die dieren, weet je wel, dat gedoe. En dat heeft echt heel veel mensen aan het denken gezet, waarvan ik weet dat die ook
heel
dacht
mooi.
Van, is dit wat er achter die partij zit? Maar ook het sociaal-liberalisme en het liberalisme en al dat soort stromingen. Om nou eens echt te kijken van wat houdt dat op fundamenteel niveau in, vond ik echt heel erg boeiend.
Ja, ik denk ook een hele leuke manier om dat te doen door die wetenschappelijke bureaus te betrekken. Die zijn niet altijd even zichtbaar. Dus ik vond het een hele toffe serie. Maar we kunnen ook wel stellen dat na Tweede Kamerverkiezingen, dat was, nou, daar ging je super hard. Je maakte daar een mooie serie over, een mooie reeks.
Ja, want ik heb ook nog gewoon actieve politici geïnterviewd. Ja, ik mocht ook naar voor het eerst nog Rob Jetten, Jesse Klaver en Christine Teunissen. Dus ik heb daar ook nog de politici. En dat was wel ook heel erg leuk. Ik vond die andere reeks interessanter. Maar het was ook wel interessant om al die boeiende mensen die dan in het middelpunt van de aandacht staan te spreken.
Ja, precies. En toen was Rob natuurlijk nog fractievoorzitter. Ja. Ja, en nog niet minister, want dat komt later. Maar we kunnen ook wel stellen dat 2021, dat 2020-2021 jaar, zeg maar, niet heel prettig voor jou geëindigd is.
Nee, nou, ik had ongelooflijk veel afleveringen geproduceerd. Want dat eerste jaar waar we het hadden over dat schooljaar zag ik net 7 afleveringen. Ja. Toen het tweede schooljaar kwamen we tot aflevering 28. En uiteindelijk dat derde schooljaar, dus dan praten we dus over, wat zeiden we nou net, 2021.
Ja.
Kwamen we tot aflevering 63, dus de productiviteit werd flink opgevoerd. Ja, ik moet zeggen, we hadden toen die verkiezingen gehad. En toen heb ik ook echt heel veel doorheen gebeukt. Vlak daarvoor was mijn relatie ook uitgegaan. Dus ook vooral lekker
gefocust op werk.
Gefocust op werk, om daar niet aan te hoeven denken. Na die verkiezingen, dat was 23 maart of zo, denk ik, viel ik ook wel een beetje in een zwart gat. Dat was echt zo'n piekmoment waar ik naartoe moest werken.
Herkenbaar.
Op een gegeven moment wel weer opgepakt, leuke interviews gedaan. Ik zag net namen als Bas Jacobs en Sander de Boer voorbij komen. En toen in mei heb ik een interview met Martin Scheffer online nog gedaan over kantelpunten. En ik weet nog dat ik daar al, ja, dat is wel een van de best beluisterde interviews ook weer geworden.
Ja.
Maar vlak daarvoor heb ik mijn hoofd toen gestoten. En dat dacht ik dat het allemaal wel meeviel. Toen heb ik een avond veel bier gedronken en toen was die kater echt vele malen erger dan de bedoeling was.
En je dacht, ben ik gewoon oud geworden? Of,
Ja, dat was natuurlijk ook steeds verder het geval. Ja, Maar nee, dat bleek toch een vrij forse hersenschudding te zijn. Dus het interview dat over kantelpunten ging, dat werd ook wel een kantelpunt voor mezelf.
Ja.
En toen heb ik echt een maand of 4 heel weinig kunnen doen. En dat was echt niet leuk. Zeker ook omdat net de wereld weer een beetje aanging qua corona. En ik dus weer uitging. Het kwam net uit de winterperiode. En ik kwam eigenlijk stil te zitten, terwijl de rest van de wereld weer een klein beetje op gang kwam.
Ja, een leuke zomer probeerde te hebben en zo.
Ja, ja. Nou, en dat was echt niet werken. Over hersenschuddingen is gewoon ook heel weinig informatie bekend. Dus het is en rust houden, maar tegelijkertijd ook weer dingen gaan doen. En ook weer je grenzen opzoeken, omdat het brein op een gegeven moment ook weer, je kunt niet op een gegeven moment zeggen, oh, nu ben ik er klaar mee, ik ga nu weer alles doen. Dat moet je echt opbouwen.
Nee, dat zou super zijn, maar dat was niet.
Ja, nee, en je brein moet dan weer echt prikkelverwerking ook aankunnen. Dus dat was wel
dat
zoeken.
Dat weet ik nog, ja.
En ja, het was wel ook, ik zat ook op mijn werk niet helemaal in de functie die ik wilde. Dat was gewoon niet helemaal mijn ding. Ik had heel hard gewerkt voor XV, dus dat is echt typisch zoiets waar dan heel veel bij elkaar komt. En dan een klap die je fataal wordt. En het is ook wel echt een harde klap geweest, want uiteindelijk is op een MRI-scan ook wel een klein bloedvlekje gesignaleerd. Geen blijvende schade of zo daaruit. Maar ja, echt helemaal over is het ook nooit gegaan. Dat heeft denk ik meer te maken met een soort spierspanning die nog zit dan echt de hersenschudding zelf. Want ze kunnen op allemaal scans ook niks zien.
Nee.
Maar ja, het is wel altijd mijn motto om daar dan ook weer dingen uit te halen en dan op een gegeven moment ook weer dingen te veranderen. Dus dat hebben we dat jaar daarna maar gedaan.
Ja, zeker. Ja, want je bent echt wel, ja, dat na toen je een beetje was bijgekomen van die hersenschudding en weer langzaam aan de slag ging, ben je echt ook wel weer next level professioneel aan de slag gegaan. En we moeten nog iets noemen, natuurlijk heel belangrijk, in november 2021 hebben wij elkaar ontmoet.
Ja, dus dat zat in het jaar dat ik weer op gang kwam na de hersenschudding, toen ik die hele zomer stilgezeten had.
Ja, zeker. Inderdaad. Dus inderdaad 2021, 2022, als we over dat jaar hebben, toen ben je echt weer als een speer gegaan. En toen ging je ook weer naar events toe bijvoorbeeld. Toen hebben wij dus elkaar ontmoet. Nou, en wij connecten eigenlijk gewoon meteen op de inhoud en ecosofisch denken en elkaar daarop uitdagen. Dus dat is heel erg leuk. Dat zijn we altijd blijven doen, denk ik. En wat ook wel leuk was, is dat jij ook wel in die financiële sector werkt. werkt en daar actief was. En ik ook. Ik ben veel bezig met duurzaam investeren en sustainable finance. Dus daar konden we elkaar ook heel erg op vinden. Dus dat was heel leuk. En nu mag ik hier zitten om jou te interviewen. Dus dat is natuurlijk super.
Je komt binnenkort ook een keer te gast bij mij in de podcast.
Nou, daar hou ik je aan.
Moment voor zoeken. Alleen ik krijg af en toe klachten dat er te veel economische onderwerpen in de podcast langskomen.
Nou, dan wachten we even. Ik wacht rustig mijn beurt af.
Je bent nog jong.
Ja, precies. En dat jaar ging dus inderdaad Next Level Professional. Je ging echt wel ook nieuwe concepten uitproberen. Want daar was ik ook bij wat heel leuk was. Je hebt ook live opnames gedaan.
Ja, dus er is eigenlijk dat jaar wel heel veel gebeurd. Want ik had toen inderdaad die klap tegen mijn hoofd ook wel aangepakt. Om te kijken van hoe kunnen we nou dingen echt anders gaan doen.
Ja.
Uiteindelijk ook in dat jaar dus 21-22 dan, hè?
Ja.
Altijd goed zoeken waar we zitten op de tijdlijn.
Ja, je bent al zo bezig.
Maar uiteindelijk mijn baan ook opgezegd. Wel verder gegaan als freelancer daar ook. Maar wel echt bedacht om de focus op Exofie te gooien. In samenwerking met Blue City 3 live events gedaan. Met Dirk Loorbach, Louise Vet en uiteindelijk met Rubium Anders ook.
Ja.
En dat was wel ontzettend leuk. Wat het lastig is met podcast maken is dat je wel vaak de statistieken ziet, maar weinig reactie.
Ja. Als er dan weet niet wie je luisteraar is.
Nee, ja, van jou weet ik het, van de mensen die ik ken. Maar als er dan inderdaad een zaal vol zit met mensen die het gewoon leuk vinden om te komen en je kent het merendeel niet. En uiteindelijk doe je 3 kwartier interview en dan vragen laten stellen door het publiek. En uiteindelijk moeten de vragen afgekapt worden.
Ja.
Omdat we op een gegeven moment ook echt naar de bar moeten om bier te drinken. Ja, dan denk je wel, dit is wel echt ontzettend gaaf. En het heeft ook echt wel impact wat ik aan het doen ben.
Ja, ik vond het ook super leuk. En ik denk, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor jou ook echt iets was dat je eindelijk je publiek een keer ziet. En dat echt heel leuk is om een keer live te doen. Want je zit normaal altijd maar met je microfoon en misschien 1 iemand tegenover je. Ja, dus dat was echt wel heel erg mooi. En daar komen we eigenlijk alweer bijna aan in 2022, 2023, dus waar we nu zijn. Maar je hebt ook iets nieuws geïntroduceerd. Hè? Na die live opnames ben je ook bezig gaan met Exofie Actueel.
Ja. Nou, zeker, want dat is eigenlijk de hele slag die ik op een gegeven moment heb gemaakt in dat jaar 21-22. Het jaar wat daarvoor sloot ik dus af met het interview over kantelpunten. En het jaar daarna is eigenlijk die kanteling ook ingezet van hoe wil ik mezelf ontwikkelen.
Ja,
ja, als je heel veel interviews doet, dan kom je zelf ook al wat te weten over duurzaamheid. Daar heb ik zelfs ook steeds meer expertise over, dus dat wil ik ook steeds meer naar buiten brengen.
Ja.
En toen heb ik met Martijn, te gast bij aflevering 2, ook lid van Netwerk 2100, waar jij natuurlijk weer achter zit.
Ja.
En mijn voormalig buurjongen. Wij zijn naast elkaar opgegroeid.
Ja,
besloten van, joh, hoe kunnen we nou iets gaan doen dat we ook de luisteraar wat meer meenemen. Gewoon wat lager niveau dan die diepe interviews. Gewoon een beetje door de actualiteit heen kletsen. We hebben er nu toevallig gisteren weer eentje online gezet. Dat was wel leuk om ook mezelf wat meer naar boven te duwen. Want ja, als je zelf ook je visie moet gaan geven op dingen of op de actualiteit, dan moet je ook wel wat meer gaan nadenken over, ja, wat ga ik precies zeggen en zo.
Ja, niet alleen maar vragen stellen, maar je kan inderdaad een beetje je eigen visie profileren. En ook misschien een beetje spelen met een nieuw soort format. Dus een iets speelser format of een iets meer casual format dan je diepte interviews.
Ja, en wel die kennis daarop toepassen. Dus waar in de transitie zitten we nu? Wat heeft wie daarover gezegd? Waar doe ik dan aan denken? En dat vind ik zelf wel heel leuk om te doen ook.
Ja, en ik vind het ook heel leuk om naar jullie als 2 duurzame vrienden te luisteren. Dus dat is erg leuk.
Hebben wij wat interessants te melden?
Nou, vind ik wel. Ik kan de luisteraar zeker aanraden om ook de actuele aflevering te luisteren. Ik vind het altijd leuk om jullie te horen.
Gaan we er toch weer meer maken.
Ja, nou, dat zou heel fijn zijn. En wat je ook steeds meer bent gaan doen, maar wat echt na 2022, 2023, waar we dus iets over de helft zitten van dat schooljaar, zeg maar, ben je ook steeds meer lezingen gaan geven. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, dat is ook. Ik heb met Fijke nog wel gezeten. Die heeft ook mij ook geholpen van hoe kun je nou jezelf weer meer ontwikkelen. En ik heb altijd wel een beetje geschuurd tegen het lezingen geven aan. Dat ik het ook heel erg leuk vind om de rode draad door alles wat ik doe heen te trekken. En dat terug te brengen tot een verhaal van 20, 25 minuten. Omdat als je dat weer gaat uitdragen bij groepen mensen, dat zijn ook allemaal mensen die niet naar al je podcast luisteren. En dan kun je weer heel veel andere mensen meenemen in je... eigenlijk impact maken op mensen. Plus dat ik daarin ook mijn eigen verhaal heb met mijn slechte zicht. Wat ook een kantelpunt is geweest. En we zien natuurlijk ook de kantelpunten rondom of in de ecologie en rondom transities.
Ja.
Dus daar vertel ik nu vaak verhalen over en ook wel over andere dingen. Want er zitten natuurlijk heel veel rode draden in mijn... podcast.
Ja, en je bent ook steeds wel meer een man met een mening.
Zeker. Die durf ik nog niet altijd zo stevig neer te zetten als dat andere mensen dat wel doen. Dus daar ben ik ook mee bezig om niet te verschuilen achter de mensen die ik interview, maar ook zelf te vertellen wat ik ergens van vind.
Ja.
Dat kan het maatschappelijk debat volgens mij alleen maar verrijken.
Denk ik ook.
En dus sinds zomer 2022 wel op hele leuke plekken geweest. Bij Mona Packaging, bij het Verbond van Verzekeraars, bij Coca-Cola twee keer toch wel verteld hoe zij ook dingen moeten veranderen.
Ja, daar is nog wel wat te doen volgens mij.
Zeker, en bij GasUnie ook. Dus ook mensen aan het denken gezet. Dus ja, dat is wel hele mooie opdrachten. En dat podcast is soms ook wel iets heel eenzaams. En dit was ook wel heel erg leuk om lekker weer avontuur op te pakken en heen naar plekken toe te gaan.
Ja.
En ja, ook als er een zaal met 60, 80 man of zo zit er meestal in. Dan moet je het ook wel regelen. Dus dat vind ik ook wel iets heel tofs om dan leuk spanningsboog te hebben, goed na te denken over een goed gestructureerd verhaal. En er dan ook maar gewoon te gaan staan en te gaan doen. Dus dat,
Nou, ik vind dat heel vet dat je dat er nu ook bij doet. En volgens mij wordt het heel erg gewaardeerd. En ik denk dat het heel leuk is dat je er steeds meer dingen naast elkaar kan gaan doen. Dus dat je de Ecosofie podcast hebt. Dat je dan wat actueel afleveringen hebt. Wat lezingen. En we gaan straks nog even vragen of daar nog meer aan komt. Maar eerst heb ik nog even wat korte vragen over 100 afleveringen Ecosofie. Namelijk, welke is het beste beluisterd?
Ja, dan zitten we wel op een bijzondere. Want dat is niet direct de duurzaamheid, maar eigenlijk misschien wel een van de belangrijkste schakels die we hebben. Tenminste, het heeft mij heel erg gefascineerd. Ik heb ooit een interview gedaan bij De Nieuwe Wereld. En daar heb ik gepleit voor een belasting op de grootte van je voetafdruk. Om de opbrengsten uit te keren aan mensen met een lage voetafdruk.
Mm-hmm.
Leek mij een heel mooi systeem met veel, ook in ieder geval dat er weer rechtvaardigheid meegenomen wordt. En Chi Chu, die een kennisinstituut over vitaliteit heeft, Chivo, die... hij had er naar zitten luisteren en die zei, leuk en aardig, prima systeem, maar transities beginnen volgens mij bij de mens. En dat is in Ecosofie nog weinig aan bod gekomen.
Ja.
Dus ik zag dat op LinkedIn verschijnen. Ik denk, oeps.
En point.
Ik vond het wel interessant. Ik was natuurlijk ook wel een bikkie getrapt, hè. Dat doet dat wel met je.
Ja, precies.
Maar goed, ik ken hem gewoon. Ik heb een podcastopdracht voor hem ook gedaan in het verleden. Dus ik bel hem op en hij nam op. Hij zei, dat is wel sportief dat je belt.
Ja.
En toen is hij komen. Toen zei ik, kom maar vertellen als jij het er niet mee eens bent. Vind het boeiend wat je aan het doen bent. Vertel maar wat jouw verhaal is en of het beter wordt.
Ja.
Nou, dat hebben we toen gedaan. En dat is nu dus inderdaad ook het best beluisterde interview. Komt ook wel omdat ik hem nog een keer teruggevraagd heb, denk ik. Dus dat is ook weer goed beluisterd. Dus zijn mensen die dat interview hebben geluisterd, denk ik ook weer het andere interview terug gaan luisteren. Maar
Laat ook wel zien is dat je die gasten nou belangrijk vond en zo'n goed verhaal vond dat je daar meer van wilde horen.
Ja,
dus dat
zeker.
Meteen een stamp of approval.
Ja, en waar hij mee bezig is dat hij zegt, naast biologische basisbehoeftes hebben we ook psychologische basisbehoeftes. En op het moment dat je die frustreert, dan gaan mensen allerlei escapistisch gedrag vertonen, zoals het streven naar roem en rijkdom. En hyperconsumptie. Terwijl als je mensen voorziet erin, dan wordt het al minder. Maar als je mensen gaat leren hoe ze hun psychologische basisbehoeftes kunnen bevredigen. En ook dat vanuit de overheid gaat faciliteren. Dan gaan mensen streven naar intrinsieke doelen. Zoals zaken als gezondheid, persoonlijke ontwikkeling. Maar met name ook het verbeteren van de wereld.
Ja.
En dat is denk ik wel iets wat we heel erg nodig hebben. Plus dat mensen dan beter zijn om dwangmaatregelen te accepteren.
Ja.
Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke sleutel die we heel vaak overslaan.
Ja, dus eigenlijk ook, zouden we ook kunnen stellen dat dit een aflevering is die je het meest is bijgebleven?
Nou, dat heeft mij dus wel echt heel erg aan het denken gezet. En het is ook iets, want er zijn er dan drie van die psychologische basisbehoeftes. Dus dat is binding, competentie, autonomie, BCA. Binding gaat dan over samenwerken met mensen, competentie over meesterschap en iets ervaren. En autonomie, dingen doen die je leuk of belangrijk vindt.
Ja.
Nou, die laatste twee, die waren wel geregeld met de Ecosofie.
Mm-hmm.
Tenminste, ik zelf kom me hier iedere keer weer in verrijken. Mijn vaardigheden werden iedere keer weer beter. Lekker verdieping zoeken. Autonomie zeker. Ik vind het en heel belangrijk, maar ook ontzettend leuk om te doen. Maar samenwerken, dat mist wel. Het is wel echt een eenpittersproject.
Ja.
En daar ben ik toen wel gaan zoeken in andere vormen. Dus het boek wat ik aan het schrijven ben met iemand, ben ik aan het doen. Met Martijn, die reeks over de actualiteit, is daar wel echt een voorbeeld van wat ik daarvoor al aan het doen was, maar wat me wel heeft laten inzien van, dat was wel iets wat ik echt nodig had.
Ja, het is soms best wel fijn, hè? Dat ik bedoel, ik ben ook zelfstandige geweest en je merkt dan soms dat het best wel eenzaam kan zijn. En dat je soms ook een beetje die uitdaging mist. Niet alleen iemand die je interviewt, maar ook dat je een partner hebt in iets.
Ja.
En dat best wel mooi kan zijn. Inderdaad.
Ja, en ik ben dat wel vrij bewust gaan organiseren. Dat is ook wel waarom jij zei, je kwam mij tegen. Maar dat was wel een periode waarin ik heel erg op zoek was naar mensen die een beetje dezelfde dingen aan het doen zijn zoals ik. En die mensen zijn er wel, maar je moet ze wel eerst vinden. En ik wist helemaal niet dat er allerlei groepen ook voor bestonden.
Ja, of inderdaad netwerk. Ik denk dat dat ook een mooi ding dus kan zijn. Dat iedereen zijn eigen strijd aan het voeren is. En sommigen met wat meer mensen en sommigen meer alleen. Maar dat je dan wel kan samenkomen ook in een netwerk om dat weer te delen en daar weer energie uit te halen.
Ja, zeker.
Dat een beetje balans is.
Ja, zeker. En terugwerkend kon ik dus inschatten van, nou, waarom was ik op bepaalde fronten niet gelukkig? En ook liep ik een beetje tegen mijn eigen grenzen aan. Dat was dus denk ik heel erg in het samenwerken.
Ja.
En in de tweede aflevering die ik met Ichi heb gedaan, gingen we heel erg over hoe kunnen we nou regelen dat we dit gaan doen. Dus dat was ook alweer heel erg fijn om te zien waar de punten lagen om dat ook te verbeteren.
Ja, zeker. Ja. Dan nog even Ecosofie in de toekomst. Nou, je kan je voorstellen dat de luisteraar zit met een prangende vraag. Ga je wel door? Of denk je 100 of 101 nu, het is mooi?
Ja, dat heb ik wel eens gedacht. Van, is het niet op een gegeven moment klaar? Probleem is, voor iedere gast die ik interview, komen er ongeveer 3 bij die ik ook interessant vind. Dus ik ga nog over grondstoffenschaarste praten. De hele ethische discussie vind ik heel interessant. De tijdsdimensie. Ik denk dat duurzaamheid heel erg te maken heeft met vluchtig leven. Ja. Dat als we rustiger gaan leven met z'n allen, dat dat ook een oplossing is. Daar zit natuurlijk ook weer heel veel filosofie bij. Kairos tijd van Joke Hermsetze, dacht ik, is daar iets wat ook nog op mijn verlanglijstje staat. Maar ook nog de sectoren rondom eten, de gebouwde omgeving, mobiliteit. Ja, het zijn allemaal van die dingen die
volgens
ik ook
mij
nog
heb
wel
je nog genoeg op je wishlist.
Dus ik denk dat we eerder doorgaan naar 1000 dan dat we stoppen. Tenzij ik misschien een keer de politiek inga of iets dergelijks. Maar ja, dan zal het misschien lastig zijn. Dus of er moet echt iets beters komen. Maar ondertussen, ja, het interview zelf beheers ik wel. Ik zou wel steeds meer dingen willen uitbesteden, want ik doe wel nog heel veel zelf. Vandaar ook dat ik naar sponsors heb gezocht en heb gevonden.
Ja, om verder te professionaliseren.
Ja, en dat zou wel fijn zijn, want ik wil ook wel met de kennis die ik heb steeds meer gaan doen. En niet, ik ben geen verslaggever of zo. Ik ben voor mezelf een visie aan het opbouwen en die visie wil ik graag ook uitdragen en mensen daarin meenemen.
Ja,
en
mooi.
Dat hangt allemaal samen met hoe kunnen we streven naar het goede leven binnen de ecologische grens van één aarde.
Ja, precies. En dan misschien kort, wat hoop je voor de komende 100 afleveringen dan? Heb je daar nog bepaalde wensen voor?
Nou, ik zou het wel leuk vinden. Dat beste interview, dat is nu bijna 3500 keer beluisterd. XV wordt nu tussen de 15.000 en 20.000 keer per maand ongeveer beluisterd. Ja, ik denk dat dat nog wel keer 5 of keer 10 kan. En
zou goed zijn.
Er zijn heel veel mensen die de laatste tijd, hoe heet dat? Berichten op LinkedIn posten over een aflevering die ze leuk vonden. Ga daar alsjeblieft aan door. Ik vind dat ontzettend leuk om te lezen.
Ja.
Over het algemeen reageer ik er ook wel op. Je kunt me overigens beter taggen op mijn naam dan op XV, want dat volg ik makkelijker.
Ja.
Maar dat doet heel veel en dat vind ik ook ontzettend leuk. Want ik denk hoe meer mensen hiermee in aanraking komen, hoe belangrijker het ook wordt. Want ja, dit onderwerp, dat gaat ons gewoon de komende 40, 50 jaar minimaal bezighouden. Ik denk nog wel langer.
Ja.
En ja, we hebben daar echt wel verdiepingen nodig, denk ik. Dus dat is voor mij altijd wel een aanmoediging om ook hiermee door te gaan. Dus ik hoop eigenlijk dat die luisteraantallen toenemen. Voor mezelf is dat gewoon een mooie manier om volgers nog op te bouwen, mijn eigen kennis uit te bouwen, maar ook mensen mee te nemen in de kennis die ik interessant vind. Want zo'n chi bijvoorbeeld, dat is wel iets wat, ja, dat staat niet in de krant te lezen.
Nee, en exclusief bij Ecosofie.
Ja, nou, dat is wel mijn idee altijd, om een beetje dat de tegel te liften en dan te laten zien wat eronder ligt.
Ja, mooi.
En uiteindelijk wil ik wel dus veel meer gaan doen met mijn kennis voornamelijk. Dat is wel de uitdaging die ik nu na 100, want 100 was wel confronterend ook hoor.
Ik
heb er nu 100 gedaan, veel inzichten opgedaan, wat gaan we ermee doen?
Ja, precies, want dan ben ik ook nog wel even benieuwd, waar gaat het heen dan met Ecosofie? Kunnen we nog dingen verwachten dan die er dus aankomen?
Nou, ik geef dus inmiddels veel lezingen, dus als je dit zit te luisteren en je bent nog op zoek naar een inspirerend verhaal bij je bedrijf, mag je me bellen en boeken, dat is ook mooi, dan kan ik ook weer dit soort zaken hiervan financieren. Maar dat vind ik heel erg leuk om dus alles aan elkaar te rijgen en uit te dragen op die manier. Een ander iets waar ik over na zit te denken is om het een beetje via 2 wegen door te ontwikkelen. Ofwel wat meer events nog doen, congressen of dat soort dingen.
Mensen samenbrengen.
Mensen samenbrengen inderdaad vind ik heel erg leuk, dingen organiseren. Vooral eigenlijk is de kern altijd mensen aan het denken zetten.
Mm-hmm.
En mensen beïnvloeden dan uiteindelijk natuurlijk ook. Maar dat mogen ze altijd zelf doen, dus ik wil daar ook niet te sterk openerend in zijn, denk ik. Maar dat kan ook via training aan het bedrijfsleven. Dus daar zit ik over na te denken. Wat meer de denktankgang, zoals Rob de Wijk dat heeft gedaan met HCSS. Nou, dan zie je dat als er echt een crisis uitbreekt rondom die oorlog, en dat gaat rondom duurzaamheid natuurlijk ook nog een keer gebeuren, dat we het echt serieus gaan nemen. Dan zou ik het ook wel leuk vinden om daar echt invloed op te hebben en Dus heel veel zaken waar ik al heel lang over nadenk om het goed te regelen. Niet dat we dan als een kip zonder kop maar dingen gaan doen en denken dat we nog niet zoveel weten, maar daar wat steviger in te staan. Ja. Dus dan zit je eigenlijk allemaal een beetje, het raakt aan een soort kennisinstituut, ja, om het op die manier door te ontwikkelen.
Ja, mooi. En boek?
Ja, een boek komt ook nog uit. Ik ben samen met Mark Siegenbeek van Heukelom een boek aan het schrijven. Hij is heel erg bezig met leiderschap altijd, maar heeft een hele grote fascinatie voor duurzaamheid en wilde eigenlijk een boek gaan schrijven over duurzaam leiderschap. Dus toen kwam ik in het verhaal ook terug. En ik vind dat zelf een hele leuk, omdat ik geloof semi in consumentenactivisme. Iedereen die dat wil, moet dat ook vooral doen, maar dat gaat zeker niet iedereen doen. En dat is ook veel te individueel gedacht. Tegelijkertijd begint duurzaamheid altijd wel op een bepaalde manier bij het individu. En dat betekent dat het individu gewoon verschillende actoren heeft. Dus je kunt ook politicus zijn. Je hebt 80.000 uur in je carrière. Je kunt investeren op een bepaalde manier. Je kunt protesteren. Er zijn heel veel dingen hoe je de boel in beweging kan krijgen.
Ja.
En daarvoor is wel leiderschap nodig. En hoe hoger je in de boom zit, hoe meer verantwoordelijkheid je ook hebt. Maar dat is wel leuk. En we kregen toevallig 2 weken terug te horen dat de uitgever op dit moment zo enthousiast over het boek. Dat we doorgaan naar de volgende fase waarin we eigenlijk het ready gaan maken. Zodat het eind dit jaar gepubliceerd kan worden.
Daar kijk ik heel erg naar uit.
Ik ook. Dus ik hoop dan ook dat, waar zitten we dadelijk 23-24 een beetje mijn jaar wordt. Dat ik ook echt wat meer in het maatschappelijk debat naar boven kom.
Ja, super. En dan ook nog, waar gaat het heen met jou zelf de komende tijd, denk ik, de komende 100 afleveringen? Zou je jezelf wel omschrijven als activist?
Ja, wel activist. Ik heb nog nooit geprotesteerd. Ik wil er wel een keer heen om ook gewoon te ervaren. Maar het is natuurlijk, je moet ook bij jezelf blijven, denk ik. Dus ik ben denk ik niet iemand die echt de straat op gaat. Ik ben ook wel meer van de nuance. Ik wil ook iedereen blijven betrekken hierin.
Ja.
Tegelijkertijd vind ik het wel een hele interessante beweging en je ziet het gewoon steeds extremer worden. Dus binnenkort spreek ik ook met Hanna Prins, die daar weer zit. Ik wil mensen gewoon van goede informatie voorzien en daarin meenemen. En in die zin ben ik wel activistisch, denk ik.
Ben je gedachteactivistisch?
Maar ik denk ook wel op een bepaalde manier denk ik mensen ook wel informatie voor te schotelen, waardoor zij binnen hun werk vaak, want luisteren toch wel veel professionals, weer verder kunnen.
Ja, precies.
En dat doet XR denk ik minder. Dus daar
zitten ook heel veel professionals bij, maar ik denk dat het mooi aanvullend kan zijn.
Maar XR richt zich natuurlijk meer op de politiek. En ik denk dat ik graag in die zin activistisch ben om mensen te beïnvloeden die ook wel op het gebied van gedrag, maar voornamelijk ook op invloedrijke posities zitten.
Ja, dus met je wil eigenlijk dat iedereen ook een beetje soort van corporate activist wordt met de juiste informatie.
Ja, en daar ben ik denk ik wel een katalysator in met de podcast die ik maak. En dat vind ik wel heel erg leuk. En ik denk dat iedereen op die manier ook zijn rol moet zien te vinden in de transitie.
Ja.
Misschien moet ik mezelf wel gewoon typeren als activist, maar wel iemand die niet staat te schreeuwen op de voorgrond. Wel af en toe op het podium, maar dan in lezingen sta ik ook niet te schreeuwen. Dus op mijn eigen manier.
Ja, nou laten we dat iedereen op zijn eigen manier doen. En ik ben heel erg benieuwd hoe die komende 100 afleveringen uitzien, of meer, de komende 1000. Wat je verder allemaal gaat uitrollen, dat gaan we allemaal zien. Maar voor nu probeerden we een iets compactere aflevering te maken. Nog wel met dezelfde diepgang die jouw aflevering altijd heeft.
Ja, jij wilde 20 minuten, toch? Dat hebben we niet
gehaald. Ja, dat is net niet gelukt, beste luisteraar. Maar wel heel fijn dat je tot nu hebt geluisterd. Dank je wel. En hopelijk heb jij, de luisteraar, hiermee dus een inkijkje gekregen in de host waar je al 100 afleveringen naar luistert. Mocht je nu alle 100 nog niet hebben geluisterd, kan je dan natuurlijk altijd terugluisteren. En dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. En dan zit Marnix op de interviewerstoel.
Zeker. En jij vroeg wat die komende 100 afleveringen gaan brengen. Nou, één keer kom jij daar ook te zitten over jouw verhaal. Je bent natuurlijk druk bezig met, als jonge bestuurder wil jij graag, of jij wil jonge bestuurder in de pensioensector worden.
Zeker.
Omdat je zegt, de visie van jonge mensen is heel interessant. Daarmee ben je ook bezig met Netwerk 2100 en aandeelhouders van de toekomst.
Zeker.
Dus daar gaan we zeker een keer over doorpraten. En ontzettend leuk dat je met dit idee kwam. Ik hoop dat de mensen dat kunnen waarderen om een keer wat van achter de schermen, denk ik, mee te krijgen, als we het zo mogen zeggen.
Ja, zeker. Ja, dankjewel luisteraar en tot de volgende keer.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten, of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.
Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.